Vandaag wil ik het dus hebben over zorgen en angst en daarmee, hoe we daarmee om kunnen gaan. En de laatste jaren en maanden, weken en ook dagen zijn er een aantal verschillende globale ontwikkelingen gaande die zorgen of angst in ons kunnen triggeren. En om er een paar te noemen, terrorisme, klimaatveranderingen, politieke ontwikkelingen en meest recent ook het coronavirus. En aan mezelf merk ik dat ieder van deze dingen van tijd tot tijd zorgen of angst kunnen uitlokken. Dan lees ik het nieuws en merk ik ineens dat ik daarna veel zorgelijke gedachten heb. Of ik merk spanning in mijn lichaam. En een voorbeeld is dat hier, waar ik woon in Amerika, inmiddels ook een noodtoestand is afgeroepen. Zie je af en toe al schappen leeg. Mensen die fanatiek hun boodschappenwagentje aan het schoonmaken zijn. Met wegwerpschoonmaakdoekjes. En er wordt ook al afgeraden om sociaal bij elkaar te komen. Hè, kleine en grote bij elkaar komingen, gatherings, bijeenkomsten worden geannuleerd. Dus het begint denk ik in de maatschappij wel door te dringen dat dit niet meer business as usual is. En dat kan ook zorgen of angst met zich meebrengen. Mogelijk herken je ook in je eigen leven dat af en toe zorgen of angst oplevert. Hè? Of dat nou rondom dit virus is of rondom iets anders zoals klimaatverandering of iets wat in je persoonlijke leven speelt. Zorgen of de angst, die zijn eigenlijk hetzelfde. Of tenminste niet hetzelfde, maar wel hetzelfde mechanisme. En ik heb op vandalen.nl opgezocht wat er eigenlijk bedoeld wordt met het woord zorgen. En het type zorgen waar ik het dan vanavond over heb, geeft de Van Dalen de definitie ongerustheid. En er is ook een ander type zorgen wat op de website van Dalen beschreven wordt. En dat heeft te maken met zorg dragen voor of liefderijke bezorgdheid. En dat is interessant, want als het ware is dat de andere kant van de medaille van ons zorgen maken. In wezen proberen we namelijk door ons zorgen te maken liefderijk te zorgen voor onszelf en voor onze omgeving en voor de toekomst. Dus in de normale zin van het woord zorgen, waarin ik het vanavond ga gebruiken, heeft het echter te maken met angstig zijn. En vaak speelt er angst mee op de achtergrond als we ons zorgen maken. En Van Dalen die zegt over angst dat het een als definitie gevoel van beklemming, vrees, onveiligheid of onzekerheid is. En angst kun je ook vaak voelen in je borstkas of in je buik als een beklemming of als een knoop. En ik denk dat iedereen het wellicht een beetje anders ervaart in het lichaam. Maar vaak heeft het een duidelijke lichamelijke component. En vaak een contractie of een beklemming of een knoop. Angst en zorgen zijn eigenlijk mentale toestanden. Maar aangezien lichaam en geest zo met elkaar verbonden zijn, kun je dit dus ook vaak heel duidelijk in het lichaam voelen. En is dat ook zeker een ingang om ermee om te gaan. En zo direct behandel ik enkele tools over het omgaan met zorgen en angst. Maar eerst wat meer details over het mechanisme erachter. Angst en zorgen hebben meestal met de toekomst te maken. We maken ons zorgen over iets wat er misschien mogelijk gaat gebeuren. En het zijn eigenschappen die ons best wel kunnen beïnvloeden. Ze kunnen als het ware blijven kleven in de geest. En de geest telkens maar in rondjes laten draaien. En soms kunnen ze ons in hun greep houden zonder dat we goed weten hoe we daar dan uit die cirkel kunnen komen. En zowel angst als zorgen zijn vormen van aversie. En zoals ik al heel veel eerder heb behandeld, aversie is een van de drie onheilzame wortels van ons bestaan, samen met verlangen en onwetendheid. Deze drie wortels zijn de basis van onheilzaamheid in het leven. En als we angstig zijn of ons zorgen maken, dan kunnen we meestal de volgende zin afmaken. Ik wil niet dat puntje, 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 puntje. En bijvoorbeeld, ik wil niet dat het coronavirus zich verspreidt, of ik wil niet dat Nederland overstroomt, of ik wil mijn baan niet verliezen, of wat het dan ook is. En daar in dat zinnetje, ik wil niet dat, kun je die aversie goed terugvinden. En we verzetten ons ergens tegen, we willen niet dat iets gebeurt. En meestal gaat dus iets om iets in de toekomst. Maar vaak is het ook wel gerelateerd aan het leven in dit moment natuurlijk. En bijvoorbeeld angst voor klimaatverandering heeft ook met dit moment te maken. Hè? Als je bang bent dat het uit de hand gaat lopen, heeft het wel te maken met iets wat in dit moment ook gebeurt. Het is een huidig probleem wat nu plaatsvindt. En de zorgen die we maken, die zijn meestal projecties op de toekomst. En die projecties, die zullen wel of niet gaan gebeuren. Maar als je erop gaat letten, als je het zeg maar bij wijze van spreken bij zou houden waar je allemaal angstig over bent of waar je allemaal zorgen over maakt, dan is het eigenlijk vaak zo, in ieder geval in mijn eigen ervaring, dat het grootste deel daarvan helemaal niet gebeurt. Dus het is achteraf gezien zonde van onze tijd en energie om ons zorgen te maken of angst te hebben. Maar dat is heel erg simplistisch gezegd. Want vaak voelt het niet alsof we een keuze hebben. Hè, die zorgen of die angst komen gewoon op. En als we de keuze hadden, dan zouden we het wel stoppen. Hè, dan zouden we wel stoppen met angstig zijn of ons zorgen maken. En dan zouden we vrolijk verder leven. En wat gebeurt er dan eigenlijk in onze geest en in ons lichaam als we dus deze staten van zijn ervaren? En daar zal ik geen heel technisch wetenschappelijk verhaal over houden, maar meer baseren op mijn eigen ervaring en op wat ik hoor van andere meditatiebegeleiders. Wat er meestal plaatsvindt, is dat er een gedachtenstroom ontstaat. En er is een Corrie ten Boom, dat is een vrouw die vele Joden in de oorlog heeft geholpen. Die zegt erover: zorgen maken is een cyclus van inefficiënte gedachten die rond een kern van angst te draaien. Als we ons bijvoorbeeld zorgen maken over het coronavirus, dan kan er een clustertje gedachten ontstaan en zich telkens herhalend patroon ontstaan in de geest, die als het ware om die angst heen draait. En het kan lijken op een grammofoonplaat die blijft hangen. En bij mezelf merk ik bijvoorbeeld een gedachtenpatroon rond het coronavirus wat telkens opkomt. Wat bestaat uit telkens maar herhalende gedachten. Dezelfde soort gedachten lijkt het wel over wat voor gevolgen zal dat hebben voor de economie, voor de maatschappij, voor de bevoorrading van medicijnen en supermarkten. En wat gebeurt er als er te veel mensen ziek zijn en gas, licht en water kunnen niet meer onderhouden worden. En nou ja, dat soort dingen. Hè? En telkens raakt de geest in een soort van groefje met gedachtencirkels. En het kan zijn dat het voor jou helemaal niet over dit soort aspecten gaat, maar dat je misschien meer druk maakt over of je het virus krijgt of dat een kwetsbaar familielid het krijgt. En misschien is het hele virus wel heel erg neutraal voor je en is het helemaal geen issue voor je. Maar heb je andere dingen waar je je zorgen over maakt? Iets in je persoonlijke leven of iets in de wereld? Maar onafhankelijk van het onderwerp, als er zorgen of angst spelen, heeft de geest de neiging om telkens maar hetzelfde verhaal op te lepelen en telkens maar scenario's te bedenken. Of telkens maar bijvoorbeeld hetzelfde gesprek met iemand te voeren. Telkens nieuwe aspecten of nieuwe scenario's. En de geest die denkt, die probeert eigenlijk ons te helpen om controle te krijgen over de situatie. Die denkt dat het zo controle kan uitoefenen. Maar goed, dat werkt eigenlijk vaak niet zo. Het is een schijncontrole. Want dat vele nadenken op zo'n soort manier helpt meestal niet zoveel bij het krijgen van controle. In veel gevallen creëren al die gedachten erover wel veel gevoelens en emoties. In dit geval gevoelens van angst of zorgen. En dat heeft ook weer effect op het lichaam. Dus dat we die beklemming of die contractie of spanning in ons lichaam ervaren. Dus we hebben de gedachtencirkels en die veroorzaken emoties en gevoelens. En die emoties en gevoelens kunnen we in het lichaam ervaren. En vaak kan het ook zijn dat die emoties en gevoelens op hun beurt dan ook weer nieuwe gedachtencyclussen veroorzaken. Dus dat is een wederzijdse bekrachtiging. En wat meestal speelt, is dat we een bepaalde gehechtheid hebben aan een bepaalde uitkomst, als we ons ergens zorgen over maken. We willen dat iets op een bepaalde manier gaat en niet op een andere manier. En de Boeddha legt dit in de sutta's uit in verband met het zorgen maken over het veranderen van het lichaam. En hij zegt, verandering vindt plaats in iemands lichaam en het wordt anders. Vanwege deze verandering in het lichaam is zijn bewustzijn gepreoccupeerd met lichamelijke verandering. Vanwege deze preoccupatie met lichamelijke verandering ontstaan gedachten van zorgen. En deze blijven hangen en leggen beslag op de geest. Door deze geestelijke obsessie wordt hij angstig en ongelukkig. En gevuld met verlangen en gehechtheid is hij bezorgd. En dit voorbeeld wat de Boeddha geeft is iemand gehecht aan hoe het lichaam is of was. En die persoon herkent niet dat er eigenlijk alles constant verandert. En er geen controle is over hoe het lichaam is of zal zijn. En wordt daardoor in beslag genomen door zorgen of angst. En dat geldt voor ons eigenlijk ook. Met al dit soort onderwerpen die ik opnoem of dingen in je persoonlijke leven. He, doordat we niet herkennen dat dingen hun natuurlijke loop nemen en we in veel gevallen weinig controle hebben of soms helemaal geen, raken we in de knoop van zorgen en angst. Maar nu dat we een idee hebben over wat er van binnen gebeurt, is het ook nuttig om op te merken dat een bepaalde mate van nadenken of plannen ook heel nuttig kan zijn. En ook nodig is om ons voor te bereiden op de toekomst. En zeker in situaties die om actie vragen. Zoals het coronavirus of klimaatverandering. En situaties in ons persoonlijke leven. Ergens over nadenken of gaan plannen. Kan ons juist helpen om de meest vaardige actie te gaan ondernemen als dat nodig is. Dus veel nadenken is niet alleen maar negatief. Een voorbeeld zou kunnen zijn, een heel simpel voorbeeldje. Dat je uit voorzorg voor het coronavirus je handen wast als je thuis komt. Dat is iets waar je op kan plannen. Dat je zorgt dat je niet te veel dingen aanraakt. En dat je de dingen die je aangeraakt hebt dan weer schoonmaakt als je thuis komt. Dat is dus heel simpel. Even plannen van tevoren van hoe je dat gaat doen. En dat plannen of nadenken over dingen is natuurlijk voor grotere issues ook nodig. Niet alleen voor handen wassen. Dus we hebben dat nodig, die denkkracht en die plankracht van de geest. We hoeven dus die baby niet met het badwater weg te gooien. We kunnen ons gezond verstand blijven gebruiken. Het verschil zit hem er echter in dat we op een heilzame manier ook kunnen nadenken en plannen. En dat gaat idealiter gezien niet samen met spanning, angst of bovenmatig zorgen maken. Idealiter gezien plannen we en denken we na vanuit kalmte en gelijkmoedigheid. En ik zeg hier expres idealiter, omdat dat zeker niet altijd tot onze beschikking staat. En we toch bepaalde dingen willen of moeten plannen, of zelfs onmiddellijke actie moeten ondernemen, soms vanuit angst of vanuit zorgen. En dan zullen we dat moeten doen onder invloed van angst of zorgen. Angst of zorgen zijn geconditioneerde reacties die in onze geest opkomen en die we vaak niet 1, 2, 3 onder controle krijgen. En dat hoeft ook niet. We kunnen eigenlijk niet met onze toverstaf zwaaien en dan zijn die angst en die zorg ineens weg. Zoals met alle conditioneringen in ons leven. Het vergt allemaal tijd en oefening. En het is dus heel belangrijk om daarin heel erg geduldig te zijn en mild voor jezelf te zijn. Want het is een geconditioneerde reactie. En die zorgen en die angst kunnen er ook niks aan doen dat ze opgekomen zijn en jij kan er ook niks aan doen. We zullen ermee moeten dealen voor zover als het opkomt. En ook als we er niet mee kunnen dealen, tussen aanhalingstekens, zullen we daarmee moeten dealen weer. Dus wees mild voor jezelf. Ook als je handelt vanuit zorgen of angst of als je beslissingen maakt. Denk aan die toverstaf. We hebben geen toverstafje om het zomaar even weg te waaien. En dat gezegd hebbende wil ik wel een aantal mogelijkheden geven van hoe we er dan zoal mee om kunnen gaan. Het eerste wat we kunnen doen is het herkennen. Het herkennen dat we ons zorgen maken of dat we angstig zijn. Simpelweg herkennen en erkennen van, er is angst of er is zorgen maken. Dat is echt een hele belangrijke eerste stap. En die stap zal al een klein beetje beetje afstand geven tot die emotie. En dat kan je ook toepassen, dit allemaal op andere emoties natuurlijk. En het zal dat gevoel of die emotie misschien niet per se direct heel erg laten zakken. Maar door die simpele erkenning komt er wat ruimte omheen, wat lucht. Vervolgens kan het nuttig zijn om te onderzoeken of er weerstand of aversie is opgekomen tegen de emotie of tegen het gevoel. Want vaak is dat het geval, vaak willen we het helemaal niet voelen. Hè, willen we niet dat dat er is. Dus het is nuttig om dat stapje te herkennen van, oh ja, er is aversie opgekomen tegen dit gevoel. Want als je dat niet herkent, dat die aversie ook is opgekomen, dan kan die aversie eigenlijk al je volgende inspanningen, je verdere inspanningen saboteren. Dus die twee stappen, het herkennen dat het plaatsvindt, die emotie, en het erkennen ervan voor jezelf, en ook het herkennen en erkennen dat er eventueel aversie is opgekomen of weerstand. Dus die twee stappen zijn nou in zichzelf al enorm waardevol. En dat is ook eigenlijk de basis van onze Vipassana beoefening. Hè? Herkennen wat zich voordoet in lichaam en geest. Dus dat brengt je al een heel eind. Gewoon het ermee zijn. En het is ook belangrijk om te onthouden dat we niet altijd overal per se vanaf hoeven te komen. Dat het een hele nuttige vaardigheid is, wat we eigenlijk leren bij Vipassana, om te kunnen zijn met wat er is, zonder dat iets hoeft te veranderen. En in feite is het willen dat iets anders dan het is een vorm van verlangen, of een vorm van aversie. Het kan verlangen zijn naar een fijnere staat van zijn, of aversie tegen de staat van zijn die nu is opgekomen. En in een eerdere lezing heb ik ook al uitgelegd dat er ook heilzaam verlangen kan opkomen. Als we verlangen naar heilzame staten van zijn, dan is dat op zichzelf heilzaam. En als we verlangen naar onheilzaamheid te laten gaan, is het ook heilzaam op zichzelf. Dus een en ander hangt af van onze intentie. Waarom willen we van iets afkomen? Als het vanuit aversie is, dan is het minder heilzaam. En als het vanuit een intentie is om heilzaamheid te ontwikkelen, dan is het wel weer heilzaam. Maar een van de krachten van Vipassana meditatie is dus om te leren zijn met wat er is. We leren om reactiviteit te herkennen en ook daarmee te zijn. En dit herkennen van de emotie en van de eventuele aversie die daarbovenop komt, dat kan een stap zijn die misschien maar enkele seconden duurt, of misschien een paar minuten dat we erbij blijven. Of het kan zijn dat we er eventjes bij blijven en we ons daarna op iets anders richten. En dan weer een paar minuutjes terugkomen of een paar seconden terugkomen. Hè, wat het meest vaardig is, hangt af van de situatie. Als we dan dit hebben gedaan, we hebben onze zorgen en angst gezien. Hè, die paar seconden dat het misschien maar duurt. En we hebben eventuele aversie daarop gezien. Dan kunnen er twee kanten op. En die twee kanten hebben te maken met de intensiteit van de emoties. Dus we kunnen hele intense emoties hebben, die ons best wel een beetje overnemen. Of we kunnen een emotie hebben die wat milder is. En als het wat overweldigender is, als het intens is, daar zal ik eerst behandelen. Als het ons echt aangrijpt en we er niet goed meer bij kunnen blijven met opmerkzaamheid, dan is er wat anders nodig dan als het mild is namelijk. En hoe je dat kan herkennen is bijvoorbeeld dat je wegschiet in gedachtentreinen. Dat het heel lastig is om jezelf er weer bij te krijgen met opmerkzaamheid. Dat je je lichaam mogelijk niet eens stil kan houden. Dat je zware knoop in je maag of je borst voelt of ergens anders in je lichaam. Dat je een gevoel hebt van overweldigdheid. Als dat het geval is, dan kun je op een meer neutraal object gaan richten eerst. Dan is het waarschijnlijk niet zo'n goed idee om je op die emotie of dat gevoel zelf te richten. En voorbeelden van meer neutrale objecten zijn de adem. Ook drukpunten van het lichaam met de ondergrond. En net bij het landen heb ik jullie daar eventjes doorheen geleid. Bijvoorbeeld de voeten. En dan het zitvlak op de ondergrond. En dan de handen. En dan bij ieder een tijdje bijblijven. En dan zo wisselen tussen die drie punten. En gronden is altijd een goed idee. Dus bijvoorbeeld echt wat meer aandacht aan je voeten op de ondergrond besteden. Aan de hardheid en de zachtheid daar. Aan de temperatuur. aan andere sensaties die je daar kunt ervaren. En in dit geval is het verplaatsen van de aandacht dus eigenlijk een skillful means, zoals ze dat in het Engels noemen. Dus een vaardige manier om met dingen om te gaan. Het is niet altijd een goed idee om maar te blijven met wat er is in onze beleving. Soms is het echt beter om onze aandacht te verplaatsen. Zoals in het geval van overweldigd zijn. En de Boeddha geeft ook aan, als de geest rusteloos is, is dat het juiste moment om kalmte te ontwikkelen als een factor voor verlichting, concentratie als een factor voor verlichting, gelijkmoedigheid als een factor voor verlichting. Waarom is dat zo? De rusteloze geest is gemakkelijk te kalmeren met deze geesteseigenschappen. En door ons te richten op een neutraal object, ontwikkelen we kalmte, concentratie en gelijkmoedigheid, waar de Boeddha het over heeft. En dat zal de geest dus verder kalmeren. Als we nou milde angst en zorgen hebben, dan kunnen we ons ook prima op een neutraal object eerst richten. Daar is niks mis mee. Maar misschien dat je het wel fijn vindt om het wat meer te onderzoeken. Om er wat meer bij stil te staan. He, je voelt dat dat nuttig is om er eigenlijk meer bij te blijven met opmerkzaamheid. In plaats van je aandacht te verplaatsen. Zeker als je merkt dat je dat, ja, dat geest dat prima aan kan. En in die gevallen kan het voldoende zijn om het gewoon te herkennen en erkennen dat het opgekomen is. Of die aversie dus te herkennen en erkennen. En er gewoon met je opmerkzaamheid bij te blijven. Maar soms is het ook nuttig om wat verder te gaan dan die pure opmerkzaamheid en herkenning. En dat kan tweeledig. We kunnen ons richten op geest en op lichaam. Dus bij die zwaardere vorm, als we het overweldigd zijn, richten we ons eigenlijk alleen op het lichaam. Maar hier kunnen we ook op de geest richten. Maar als we ons op het lichaam richten, dan werkt dat wat anders dan met als we ons echt overweldigd voelen. Want dan kunnen we echt het gevoel gaan onderzoeken wat er in het lichaam op is gekomen. Welke specifieke sensaties er zijn. He, of we het als een knoop ervaren, of waar we het ervaren, enzovoorts. En als je op de geest gaat richten, en dat is allemaal een persoonlijke keuze. Je kunt in het moment zelf gaan kijken van wat is nodig hier. En kan ik het aan nu? Of heb ik meer lichaamsgerichte meditatie nodig? Dus mocht je denken van nou, ik wil eigenlijk wel die geest verder onderzoeken, dan kun je gaan kijken naar die gedachtenpatronen en die cirkels van gedachten gaan onderzoeken, waar ik het eerder over had. He, die scenario's gaan zien. Niet per se op die inhoud ingaan, maar meer ingaan op, oh, de geest is scenario's aan het bedenken, de geest is in cirkels aan het gaan. He, gewoon daar nieuwsgierig naar worden, naar dat mechanisme, niet per se naar de inhoud. En we kunnen gaan herkennen dat dat is wat onze geest doet in zo'n geval. En door dat herkennen en opmerken van wat er zich nu eigenlijk plaatsvindt in het lichaam en in de geest, gaat wijsheid langzaam groeien. En wijsheid is dus niet iets wat we kunnen afdwingen, maar door herhaaldelijk zien van wat er in lichaam en geest gebeurt, zal het wijsheidsaspect in de geest meer en meer gaan leren en op termijn ook vaardiger om kunnen gaan met dit soort situaties in ons leven. En het is dus handig als je nou een situatie hebt waarin je je zorgen maakt of angsten hebt die niet zo overweldigend zijn, maar die vrij mild zijn, om daarmee te oefenen. Zodat je als er zich stevige versies voordoen, je als het ware voorbereid bent op het omgaan met angst en zorgen. En zo kan je je misschien voorstellen dat je aan het haasten bent om naar je werk te komen en dat je zorgen maakt of je wel op tijd komt of een afspraak. En dat zou zo'n situatie kunnen zijn waarin er mildere angsten en zorgen zijn, waar je mee kunt oefenen om daar opmerkzaam op te gaan zijn. En samenvattend is het zo dat als we dus die zeverige versie tegenkomen en we kunnen niet meer zo goed met opmerkzaamheid bij het object blijven, en dan gaan we eerst op een neutraal object richten. Zoals dus die contactpunten waar ik het over had. Voor sommigen kan de adem ook heel goed werken. Als we de mildere emoties tegenkomen, dan kunnen we naar keuze gaan onderzoeken wat er allemaal in lichaam en geest gebeurt. En kan ook wijsheid er ook weer langzaam aan van gaan leren. En als allerlaatste tip. Het kan ook helpend zijn om op te merken dat het ook telkens weer verandert. Dus die emoties en die zorgen, die angsten, die veranderen telkens. En ook zijn ze periodes even weg. Dus dat opmerken kan ook heel helpend zijn. Van, oh ja, nu is er even geen zorgen en angst. Dus opmerken dat het verandert. En als ze wel weer terugkomen, is dat ook oké. En weet dan ook dat het weer verandert. Dat heb je al eerder gezien dan in dat geval. En als we nou gaan merken dat emoties gaan zakken. En dat we meer vanuit balans om kunnen gaan met een situatie waarin we voorheen wellicht van verslag raakten. Dan kunnen we gaan reageren vanuit de vier Brahma-viharas. De vier verheven gemoedstoestanden. In plaats van vanuit reactiviteit. En de vier verheven gemoedstoestanden zijn liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. In het kader van wijze inspanning heb ik het daar een paar weken geleden over gehad. En mogelijk kom ik daar ergens in de aankomende weken nog wat dieper op terug. Op het reageren vanuit compassie op de dingen die momenteel in de wereld gebeuren. En ook die dingen die in ons persoonlijke leven kunnen gebeuren. Nou, dan gaan we zo de korte begeleide meditatie doen. Maar om het theoriestukje af te sluiten, een quote van een zen-boeddhist en auteur Barbara O'Brien. Veroordeel jezelf of je angst niet. De zorgen op zichzelf zijn niet goed of slecht. Het gaat erom wat je ermee doet. Mediteren met zorgen is uitdagend, maar het werkt ook versterkend, zoals het trainen met gewrichten.